Lieve mensen, wij vieren vanmorgen dat Jezus leeft, want het is Pasen. En als ik het Matthäus-evangelie op me in laat werken, met name dit laatste hoofdstuk wat we gelezen hebben, dan valt me op hoe positief Matthäus schrijft over Pasen. Pasen, lieve mensen, is een positieve boodschap. Het valt me op dat Matthäus passie heeft voor die positieve boodschap van Pasen. Er gebeuren nieuwe dingen. Er gaat iets nieuws op gang komen. Je zou de paasmorgen ook wel de kickstart van de nieuwe wereld kunnen noemen. En dat betekent, er wordt een nieuwe impuls gegeven aan de nieuwe wereld. Er komt echt iets nieuws op gang, omdat Jezus is opgestaan. Pasen is de kickstart voor een nieuw leven. En ik hoop eigenlijk dat je hier vanmorgen bent en met in het verlangen om ook een nieuwe start te maken. Want ik herken het wel dat je geloofsleven ook wel eens een beetje in een dal kan zitten. Dat je denkt, waar zijn we nou helemaal mee bezig? Het kan ook zijn dat er gewoon verdriet is in je leven of dingen die echt moeilijk zijn op dit moment. En dan verlang je naar iets nieuws. En ik hoop dat vanmorgen, paasmorgen 2018... Een nieuwe start mag zijn, een nieuwe impuls voor je geloof. Jullie zitten hier met z'n vijven op een rij, Dennis, Anneke, Jurgen, Valerie en Henny. Ik hoop dat deze paasmorgen voor jullie ook een beetje zo'n kickstart zal zijn. Gewoon een echte nieuwe impuls voor je geloof. We hebben het er afgelopen jaar regelmatig over gehad. Belijdenis doen is niet een eindpunt. Dat denken we wel eens, als je belijdenis gaat doen, dan ga je catechisatie volgen en een jaar lang gesprekken voeren en met elkaar bezig zijn. En dan moet je er klaar voor zijn. Nou, je bent er nooit klaar voor, volgens mij. En God is er altijd klaar voor. God is er altijd klaar voor om je ja-woord te horen, wat je misschien al twijfelend uitspreekt. En hij geeft je dat er iets nieuws op gang gaat komen. Pasen is positief nieuws. Er komt iets nieuws op gang. Maar als we dan het evangelie van Matthäus lezen, hoofdstuk 28, wat valt dan het meeste op, wat valt mij tenminste het meeste op, dat Jezus, en daarvan Matthäus ook, zoveel nadruk legt op Galilea. Jullie moeten naar Galilea gaan. En dan zou ik kunnen zeggen, ja, Galilea, wat moeten wij nou met Galilea? Maar laten we daar vanmorgen eens even heel in het bijzonder bij stilstaan, wat het betekent dat herhaald wordt ook. Jullie moeten naar Galilea gaan. En de vraag die ik vanmorgen eigenlijk in ons midden wil neerleggen, en ik hoop dat die in de loop van de preek dan ook duidelijker wordt wat ik daarmee bedoel. Gaan jullie mee naar Galilea? Dat is de vraag op deze paasmorgen. Gaan jullie mee naar Galilea? Want dat is wat Jezus graag wil. Nou, ik zal uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. Dan beginnen we gewoon bij het begin van Matthäus 28. Er is veel licht op die paasmorgen. Er is een engel. En die licht als een bliksem. En hij zegt tegen de vrouwen die naar het graf zijn gekomen. Hij zegt tegen ze, jongens, meisjes eigenlijk. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En ze schrikken van die engel. Die vrouwen, de bewakers ook trouwens, iedereen schrikt. Als de hemel je leven binnenkomt, dan is dat ook wel even schrikken. We hebben daar misschien ook al hele idyllische voorstellingen bij dat de hemel op aarde komt. Maar telkens als dat gebeurt, telkens als er een engel uit de hemel, de mensen schrikken altijd. Het is nogal heftig als de hemel je leven binnenkomt. Daar word je bang van. Maar altijd is er dan ook iemand die tegen je zegt, je hoeft niet bang te zijn. Wees niet bang. We hadden het er even over toen we dit aan het voorbereiden waren. En toen zei een van jullie, het staat 365, was jij Anneke, hè? Het staat 365, ze zeggen dat het 365 keer in de Bijbel staat. Ik heb het nog nooit nagerekend, maar er wordt beweerd dat 365 keer in de Bijbel staat, wees niet bang. Voor elke dag van het jaar is de Heer er om tegen jou te zeggen, wees niet bang. Alles wat er in je leven aan de hand mag zijn, waar je bang voor bent, waar je zorgen over maakt, elke dag weer klinkt die stem uit de hemel, wees niet bang. En als de engel dan gezegd heeft dat we niet bang hoeven zijn, dan zegt hij, dit moeten jullie weten. En dat vind ik dan een interessante uitspraak. Wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Hij is hier niet. Hij is immers opgestaan. Zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen toe. En zeg hun, hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. En als een leraar voor een klas zegt, dit moeten jullie weten, dan volgt daar uitleg of een stukje theorie. En ik kan me voorstellen dat als ik vanmorgen zeg van dit moeten jullie weten, dat je dan verwacht, nou er komt een soort theoretische of theologische uiteenzetting over de betekenis van de opstanding. Dit moeten jullie weten. Maar dat is niet wat de engelen zeggen. De engelen geven geen college in de leer over de opstanding. De engelen zeggen dat de vrouwen tegen de discipelen moeten zeggen, dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien. Dus dit moeten jullie weten. Dat Jezus is opgestaan en dat hij naar Galilea is gegaan. En dat iedereen die hem wil volgen en mee moet gaan naar Galilea. Dus als op paasmorgen wordt gezegd, dit moeten jullie weten, dan is dit wat wij moeten weten, dat we op weg moeten gaan. Ik realiseerde me het eigenlijk niet, maar naar Galilea gaan, dat is gewoon 3 dag reizen onderweg zijn. In die tijd. Nou zou je met de auto kunnen. Ik weet niet, ik ben nooit in Israël geweest, dus misschien zijn er mensen die beter weten hoe dat allemaal daar is nu. Ik kan me voorstellen dat je nu even een vliegtuig pakt of met een auto een rit maakt. 3 dag reizen. Je moet eerst 3 dag reizen om dan in Galilea uit te komen om daar Jezus te zien. Dus dat is Pasen. Dit moet je weten. Je moet op weg gaan. En doet me weer een beetje denken aan Abraham. Vrij ver in het begin van de Bijbel wordt Abraham geroepen. Het eerste wat Abraham te horen krijgt. Ga op weg. En nu opnieuw. Ga op weg. Pasen is op weg gaan. En Pasen is dat je Jezus ziet. Nou, dan gaat het verhaal verder. Ontzet en opgetogen verlieten de vrouwen haastig het graf. Om het aan de leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hen al tegemoet. Dat is bijzonder. De leerlingen moeten 3 dag reizen onderweg zijn om in Galilea Jezus te zien. De vrouwen krijgen meteen Jezus te zien. Hij groet ze. Op dat moment kwam Jezus hen tegemoet en hij groette hen. Goedemorgen. Of misschien iets mooier. Vrede voor jullie. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Nou weten ze, Jezus is echt God. Wij eren hem. En daarop zei Jezus, wees niet bang. Dat is al de 2e keer. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. Dus Jezus herhaalt het nog een keer. De engel uit de hemel heeft al gezegd, ga naar Galilea. Jezus zegt het nog een keer, ga naar Galilea. Blijkbaar is dat heel belangrijk dat je naar Galilea gaat. Blijkbaar is het op de paasmorgen heel belangrijk dat je op weg gaat naar een plek waar je Jezus kunt zien. Gaan en zien. Dat zijn de 2 dingen die belangrijk zijn. Dat moet je weten. Gaan en kijken naar Jezus. Er gebeurt intussen ook wat anders. Terwijl de vrouwen onderweg waren, ging enkele van de bewakers naar de stad. En daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. En moet je opletten wat er dan gebeurt. Die vergaderden met de oudsten en besloten iets. Ze gingen dus vergaderen en besluiten nemen. En dat moet je dus eigenlijk niet doen. Je moet op weg gaan. Je moet op weg gaan en naar Galilea gaan. In de kerk vergaderen we ook nog alles. En nemen we besluiten. Ik doe daar zelf ook aan mee in de kerkraad. Maar op paasmorgen moeten we op zijn minst tegen elkaar zeggen dat we een beetje moeten oppassen met vergaderen en besluiten nemen. En we moeten op weg gaan. Naar Galilea toe. Om Jezus daar te zien. Pasen vieren is op weg gaan naar Galilea en Jezus zien. En de leerlingen, ze doen het. Zijn we al bij vers 16. De 11 leerlingen gingen naar Galilea. Dus dat is natuurlijk ook nog wel wat. Jezus heeft wel vaker iets gezegd. En niet altijd deden de leerlingen dat. Maar nu wel. Zij gingen naar Galilea. Zij maakten een reis van 3 dagen om in Galilea te zijn en om daar Jezus te zien. De 11 leerlingen gingen naar Galilea. Dat ligt dus boven in Israël. Als je het in Nederlandse verhoudingen vergelijkt, dan is dat in Groningen. En daar moeten ze naartoe gaan. En dan staat er bij, de 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht. Naar de berg. Tenminste, dat staat in mijn Bijbel. En nou komt het omdat ik een eerste druk heb nog van de nieuwe Bijbelvertaling. Want zo net las Karin voor naar de berg die hij hun had genoemd. En als je zo'n vertaalverschil ziet, dan is er vaak iets aan de hand met wat er in het Grieks staat. En dat is wat ingewikkeld om dat uit te leggen nu. Maar wat daar staat kun je inderdaad vertalen en eigenlijk beter vertalen met naar de berg waar hij hen had onderricht. Dus Jezus zegt, je moet naar Galilea gaan. Nog iets preciezer, je moet naar die berg gaan waar Jezus hen had onderricht. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht. De berg van de bergreden. De berg waar Jezus ging zitten. Al die mensen voor zich. En 12 leerlingen heel dichtbij. En hij begon te spreken. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. En zo spreekt Jezus verder. En heel die bergreden, al die woorden die Jezus spreekt, eigenlijk worden die dus allemaal in herinnering geroepen door Matthäus, doordat hij hier zegt, die 11 leerlingen gingen naar Galilea, waar de berg was. Welke berg? De berg van de bergreden. Pasen betekent op weg gaan naar Jezus, aan zijn voeten gaan zitten en luisteren naar zijn stem. Pasen betekent eigenlijk dat Jezus zegt, mensen, nu kan het echt. Nu kan het echt. Nu is het echt mogelijk om te doen wat ik in de bergreden gezegd heb. Want ik leef. En daardoor kunnen jullie ook leven. Nu kun je je vijand lief hebben. Pasen is je vijand lief hebben. Pasen is niet oordelen. Pasen is licht voor de wereld zijn. Pasen is je geen zorgen maken. Alles wat Jezus zegt in die bergreden komt tot leven op de dag van de opstanding. Jezus zegt, het koninkrijk is er nu echt. En het kan leven volgens de bergreden. Nog even weer terug naar die reis naar Galilea, naar de berg. Toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, net zoals de vrouwen hadden gedaan. En dan staat erbij, al twijfelden enkele nog. En ook daar hadden we het even over toen we dit aan het voorbereiden waren. Al twijfelden enkele nog. Blijkbaar kun je als je met oog in oog met Jezus staat. Blijkbaar kun je als je oog in oog met Jezus staat en nog steeds twijfelen. En wij staan hier helemaal niet, laten we zeggen, oog in oog. Wij zien, ik geloof dat Jezus ook nu in ons midden is, maar ik zie hem niet met mijn ogen. Dus er is alle reden om er ook aan te twijfelen dus. En misschien zit je hier ook wel met veel twijfel in je hart. En denk je, nou, Pasen is niet voor mij weggelegd. Maar Matthäus, die zegt het er gewoon rustig bij. Al twijfelde een enkel nog. Hij had het zinnetje ook kunnen schrappen. Hij was aan het schrijven, stel ik me zo voor. En dacht even, zal ik het nou opschrijven of zal ik het nou niet opschrijven? Al twijfelde een enkel nog. Ja, want dat is eigenlijk niet zo heel fraai om dat nou te zeggen. Maar hij schrijft door. Al twijfelde een enkel nog. Dus als je twijfelt vanmorgen aan de opstanding. Als je twijfelt of het wel kan geloven. Een leven zoals Jezus het bedoeld heeft, dan ben je in goed gezelschap. Jezus trekt zich er intussen niet zo heel veel van aan. Hij kan wel tegen onze twijfel. En hij loopt op ze toe, staat er dan. En dan zegt hij, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Dus wat doet Jezus eigenlijk? Hij trekt ons bij onszelf vandaan. We kunnen soms zo met onszelf bezig zijn. Hè? Met alle dingen die we lastig vinden of die we mooi vinden. We zijn vaak met onszelf bezig. En dan komt Jezus je leven binnen. En hij zegt, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Dus Jezus trekt je als het ware uit je eigen leven weg naar hem toe. Naar zijn leven. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij gebruikt daar een woord voor macht. Enkeling zal het woord wel eens gehoord hebben. Exousia staat er in het Grieks. En precies dat woord staat ook aan het einde van de bergreden. Aan het einde van de bergreden staat er, menigte was onder de indruk van wat Jezus had gezegd. Want hij sprak met gezag. En niet zoals hun schriftgeleerden. Hetzelfde woord wordt hier gebruikt. Dus Jezus sprak daar op de berg, in die berg. Hij sprak met gezag. Hij had werkelijk iets te zeggen. Er was kracht in zijn woorden. Er was macht in zijn woord. En datzelfde woord wordt nu weer gebruikt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nog een signaal wat Matthäus aanbrengt in het verhaal dat hij vertelt. Om ons te laten zien hoe wezenlijk het is dat wij op paasmorgen in Galilea zijn en weer aan Jezus' voeten gaan zitten en luisteren naar zijn stem die klinkt in de bergreden. Mij is gegeven alle macht, alle gezag. In de hemel en op de aarde, zegt Jezus erbij. Dat is koninkrijkstaal. Matthäus heeft het voortdurend in zijn evangelie over het koninkrijk van God. Het staat er vol van. Het woord valt hier niet in deze laatste zinnen van zijn boek. Maar het gaat nog steeds over het koninkrijk van God. Jezus is gekomen om het koninkrijk van God te brengen. Gods nieuwe wereld. Met gezag heeft hij erover gesproken. Er is macht in zijn woord. En hij zegt nu, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En je zou misschien net zo goed kunnen zeggen, in de hemel zoals op aarde. Hemel en aarde vallen in Jezus samen en wij mogen daarin meekomen. Dus Jezus zegt zoveel als mensen, nu is het koninkrijk er echt. En ik hoop dat je dat een beetje wil laten landen in je hart. Jezus is opgestaan. Nu is het koninkrijk er echt. Het kan. Je kunt leven in de kracht en de macht van Jezus. Die op die berg ging zitten en zei gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan toch niet verborgen blijven? Jullie zijn het licht van de wereld. Laat jullie licht schijnen voor de... Wij denken misschien, dat kan toch helemaal... Ja, het kan. Het kan omdat Jezus leeft. Het kan niet omdat wij zo goed zijn. Het kan niet omdat wij van onszelf zoveel licht hebben. Het kan omdat Jezus leeft. Jullie zijn het licht voor de wereld, omdat Jezus het licht voor de wereld is. En dan spreekt Jezus verder. En dan opnieuw klinkt daar, ga dan op weg. Je geloof beleiden zoals jullie dat vandaag doen, dat betekent niet dat jullie op het eindpunt van een weg zijn gekomen. Maar je zegt eigenlijk vandaag, ja, ik ga nu op weg, ik ga verder op weg. Ga dan op weg. En denk aan je doop. Toen ben je ondergedompeld in de drie enige God. En hij is altijd om je heen. Gedoopt zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat betekent dat de drie enige God altijd om je heen is. Altijd met kracht en macht om je heen is. En ook in je woont. Dus ga dan op weg. Wees leerling. En maak leerlingen. Van alle volken op aarde. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En opnieuw maakt Matteüs met zoveel woorden duidelijk. Alles wat Jezus heeft opgedragen. Mensen, terug naar Matteüs 5 en 6 en 7. Terug naar de woorden in de bergen. Alles wat Jezus heeft opgedragen. Daar vind je het. Als wij Pasen vieren. Dan leren wij om nederig te zijn. Als wij Pasen vieren, dan leren wij om onze Vader te ontmoeten in onze binnenkamer. Als wij Pasen vieren, dan leren wij om niet te oordelen. Als wij Pasen vieren, leren we om te vragen, te zoeken en te kloppen. Als we Pasen vieren, leren wij om zout van de aarde te zijn. Als wij Pasen vieren, Jezus leeft, leren wij om te bidden voor wie ons vervolgen. We gaan straks dat lied zingen. Dit is wat ik wil dat jullie doen. En dat is in dat lied heel erg verbonden aan de voetwassing. Maar als je het straks zingt, dan zou ik je willen uitnodigen om in je achterhoofd te hebben. Alles wat Jezus in die bergrede heeft gezegd. Dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij als je mij gaat volgen. Toon mijn liefde. Want de bergrede is niets anders dan een concrete, lange uitwerking van dat ene gebod wat Jezus geeft. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Dit is wat ik wil dat jullie doen. Nog een stapje verder dan, dit is wat ik wil dat jullie weten. En ik kan me voorstellen dat je daar tegenop ziet. Want het is natuurlijk ook nogal wat. Om zo'n totaal ander leven te gaan leiden, zoals Jezus dat verwoordt in de bergrede. En ik kan me voorstellen dat Jezus ook zijn leerlingen, hij kijkt ze nog steeds aan, ook even in de ogen heeft gekeken en heeft iets gezien van de machteloosheid die er kwam. Van, hoe kunnen we dat ooit doen? Ga dan op weg, maak alle volken tot mijn leerlingen. En je zou meteen inzakken van het gewicht wat er dan op je komt te liggen. En Jezus ziet dat. En hij zegt, en houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dus Jezus zegt, ik ben met jullie. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En hij is bij ons als de opgestane. Hij leeft. Zullen we bidden of Jezus ons helpt om naar Galilea te gaan, om hem te zien en met hem te leven? Heer Jezus, u die bent opgestaan uit de dood. Het is ongelooflijk dat dat is gebeurd. Want in ons denken en in onze wereld kan dat eigenlijk helemaal niet, dat mensen opstaan uit de dood. Maar u staat op uit de dood. U brengt nieuw leven. En Heer, we danken u dat u ons vanmorgen ook oproept om naar Galilea te zijn. We we hoeven niet letterlijk naar Galilea te gaan, Heer, maar wij mogen samen als gemeente, maar ook ieder voor zich, naar die plek gaan waar u bent en waar we u zien en waar u spreekt. Heer, we willen uw stem horen in ons leven. Wij willen uw stem ook op dit moment horen. Heer, wat wilt u tegen ieder van ons persoonlijk zeggen? Dank u wel dat u ons niet laat zitten waar we zitten, maar dat u zegt, ga op weg. Kom in beweging. En als we bij onszelf zien, Heer, dat we wel blijven zitten waar we zitten en dat we ons niet verroeren. Heer, doe dan iets waardoor we wel in beweging komen, waardoor we op weg gaan, waardoor we gaan geloven in die nieuwe wereld van u, waar u zo geweldig over gesproken hebt in de woorden van de bergreden. Heer, daar verlangen we naar, naar die nieuwe samenleving die mogelijk is omdat u de levende bent. En we voelen heel goed aan dat we het niet zelf kunnen. En daarom bidden we op dit moment ook, Heilige Geest, wilt u ons vervullen? Wilt u over ons heen komen? Wilt u in ons wonen? En wilt u krachtig werken? Wilt u ons, Heer Jezus, vervullen met uw Heilige Geest? Zodat uw licht en uw liefde en uw leven in ons zijn. En geven we dat samen mogen ontvangen en dat we samen mogen ontdekken hoe mooi het is om gemeente van Jezus Christus te zijn. En om samen onderweg te zijn. In die nieuwe wereld die u aan het creëren bent. Dat vragen we aan u, omdat u een genadige, een goede God bent. Die het ons wil geven en het ons kan geven. Ja, Heer, u zult het ons ook echt geven. Amen.